Goedenavond. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee J.P. Lentzen uit Poederooien voorgaat. De schriftlezing voor deze dienst is uit Matthäus 6. De kerkdiensten, Deo voor Lente zondag 19 september, in de ochtenddienst om 9:30 op dominee Voets voor te gaan, dan zal de bediening van het heilige avondmaal gehouden worden. In de avonddienst om 6:30 hoopt eveneens dominee Voets voor te gaan in de dienst van voortzetting en dankzegging van het heilige avondmaal. Het bezinningsuur aanstaande woensdag wordt gehouden in de kerk van Kerkwijk, niet in Bruchem zoals in de kerkbode staat. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de noodhulp van Woord en Daad in Haiti en de tweede is voor de kerk. Voor de aanwezigen in de kerk is de collecte bij de uitgang. U mag uw gave ook digitaal geven. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week zondag is de avondmaalscollecte bestemd voor Hulp Oost-Europa. De voorzang is Psalm 147, vers 1. Laat 's Heeren lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en nooit loslaat de werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Gemeente, vandaag gaat onze dienst over dat God alles weet. Voor de kinderen wil ik beginnen met een voorbeeld. Namelijk, misschien ken je ze wel, jongetje of meisje, die altijd anderen kliert of pest in de klas. En die krijgt het vaak ook nog eens voor elkaar, dat de juf of meester het niet ziet wanneer diegene kliert. En wat er ook nog eens gebeurt dan vaak, is dat het kindje heel braaf doet wanneer de meester of juf wel kijkt. Hij of zij klikt zelfs anderen erbij. En dan denk je, het is niet eerlijk. Als de meester nou eens alles zag, dan had het jongetje of meisje al lang straf gekregen. Nou, bij God kunnen we dat nooit denken. Want vandaag gaat het erover dat God alles ziet. Alles wat we in het openbaar doen, maar ook alles wat we in het verborgene doen. Wat niemand anders ziet, dat ziet God. En daarom roept Jezus ons vandaag op om niet publiekelijk te gaan bidden zodat iedereen het maar ziet, maar in het verborgene, in het kleine. Want wat je in het verborgene doet, zal God jou in het openbare vergelden. En dat God alles ziet, dat staat ook heel mooi in Psalm 139. En daarom zetten we deze dienst voort met het zingen van Psalm 139 en daarvan alle drie de versen. Niets is zo oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Psalm 139, vers 1, 2 en 3. Thank you. We belijden nu met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis het algemeen onbetwijfelbaar christelijk geloof. Daarna zingen we zonder verdere aankondiging Psalm 78, vers 2 en 3. Psalm 78, vers 2 en 3 zingen we als antwoord op de geloofsbelijdenis. Voor nu belijdt een ieder in zijn of haar hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel, op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Voordat we de Bijbel gaan lezen, zullen we de Heer bidden om de verlichting met zijn Heilige Geest bij het openen van zijn woord. Laten we samen bidden. Barmhartige God en Vader in de hemel, dank u wel dat wij ook op deze avond mogen luisteren naar uw woord, mogen zingen van uw goedheid, alles wat u ons schenkt, uw verborgenheden, uw goedheid, de kennis van u, dat mogen wij vertellen van geslacht tot geslacht. En dat is niet zozeer een opdracht, eerder een gave van u. Een gave dat het evangelie is doorgegaan van geslacht tot geslacht. En wij bidden u dat u ook vast blijft houden aan uw eigen genade, aan uw eigen goedheid, ten opzichte van de mensen die geloven in uw Zoon Jezus Christus. Want als ons alles gegeven zou worden, naar onze daden, naar wat wij verdienen, dan zouden we met lege handen naar huis keren. Heren, maar als we uw kinderen horen bidden tot u, gelovigen zoals Mozes of zoals David, dan bidden ze niet op basis van de goedheid van het volk, maar dan pleiten ze op uw grondeloze barmhartigheid, op uw genade. Dat mogen wij ook doen, nu u die 2000 jaar geleden getoond hebt in uw Zoon Jezus Christus. Hij die voor ons niet alleen zijn godheid heeft afgelegd om mens te worden onder ons, maar hij die daarmee ook de minste werd. Er was geen plaats toen hij geboren was. En de enige plaats die er voor hem was, het laatste moment van zijn leven, die was er tussen hemel en aarde. De plaats waar men hing als men vervloekt werd. Hij, uw Zoon, aan ons gelijkgesteld, zelfs onze vloek, onze zonde gedragen. Op basis van wat Hij heeft gedaan, bidden wij tot u, o hemelse Vader, zend ons uw geest. Spreek tot ons, laat ons zien waarin wij niet leven tot uw eer, waarin onze omgang met u niet oprecht is. Want Heere, vandaag zullen wij horen hoe uw Zoon Jezus Christus zijn discipelen heeft onderwezen, wat de oprechte godsdienst is, hoe mensen verkeerd u dienen en hoe dat op een goede manier zal gaan. Heere, wilt u ons hart openen wanneer het onze oren in zullen gaan, dat het niet het ene oor in en het andere oor uit zal gaan, maar dat het blijft hangen. Dat het blijft knagen aan ons hart en onze ziel. Dat wij het niet loslaten, omdat u ons niet loslaat. En we bidden u ook dat de Satan, die rondgaat als een briesende leeuw, en al het kwade wat op deze wereld rondvliegt, dat het verre van deze dienst zal zijn. Dat het geen invloed op ons zal hebben. Maar dat ook alles wat ons af kan houden van u, verwijderd wordt uit ons leven. Uit deze dienst, opdat u zal spreken, wij zullen luisteren en daarna zullen handelen. Spreek zo, Heren, want uw gemeente luistert. Dat bidden wij en danken wij u, niet uit verdiensten, maar enkel uit genade. In Jezus' naam. Amen. Gemeente in Poederooien, heb ik voor de avondmaalcyclus van de vorige keer ben ik begonnen met Matthäus 5. Dat heb ik op pauze gesteld en wij zijn net als jullie, ook vandaag hebben we de voorbereiding van het heilig avondmaal gehad. En ik vond het wel toepasselijk om weer verder te gaan in de bergreden. Ik wil u daar wat van vertellen, wat hiervoor gebeurt, zodat u ook meer duidelijk heeft in welke context deze schriftlezing plaatsvindt, deze woorden van Jezus. Want hiervoor zei hij namelijk tegen zijn discipelen dat hun gerechtigheid groter moet zijn dan die van de fariseeën en de schriftgeleerden. Maar die mannen, die hadden een grote gerechtigheid. Want ze deden veel wat in de wet stond. En daarna kwam Jezus met een nieuwe wet. Hij zegt, ik zeg u daarom niet alleen, geef één kleed als iemand erom vraagt, maar geef er twee. En heb niet alleen uw vriend lief, maar ook uw vijand. En als iemand u slaat, keer dan ook uw rechterwang toe. Op zo'n manier alleen kunnen de mensen rechtvaardiger zijn dan de fariseeën en de schriftgeleerden. Door te doen zoals Jezus heeft voorgeleefd. En die opdracht om meer gerechtigheid te tonen dan die van de fariseeën en de schriftgeleerden, dat past ook wel heel goed bij wat wij vandaag lezen. Want ook hierin ageert Jezus tegen de levenswandel van de schriftgeleerden en laat ons zien hoe we dan moeten omgaan met onze godsdienstige daden. Dan lezen we Matthäus 6, vers 1 tot 8 en we gaan verder in de versen 16 tot 18. Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbezuinen, zoals de huigelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben hun loon al. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huigelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Maar wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. Dan gaan we verder in vers 16 tot 18. En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht zoals de huigelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal u in het openbaar vergelden. Kentekst voor vanavond, om een beetje een focus te houden. We zullen ook nog op die andere versen rondom de liefdesgaaf en het vasten even wat zeggen. Maar de nadruk ligt toch op het gebed. Daarom is de kerntekst voor vanavond Matthäus 6, vers 6. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als voorbereiding op de preek zingen we Psalm 63, vers 1 en 3. Psalm 63, vers 1 en 3. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Het gaat er vandaag over hoe God kijkt naar onze godsdienst. Kinderen, jullie weten vast wel wat godsdienst betekent. Want het zit hem eigenlijk al in die twee woorden die je uit elkaar kan halen. God dienen. En daar gaat het vandaag over. Hoe kijkt God op de manier waarop wij hem dienen? Wanneer dienen we hem goed? Wanneer gaat het op een verkeerde manier? Daar geeft Jezus vandaag antwoord op. Op de manier wanneer wij bijvoorbeeld op een goede manier zouden bidden, zouden Bijbel lezen, onze gaven zouden geven aan anderen, of liefdevol zouden omgaan met onze naasten. Wanneer doe je dat op een goede manier en wanneer doe je dat fout? Jezus heeft vandaag daar zijn nadruk op. Hij had het kunnen hebben, als je het hebt over godsdienst, over hoe je naar de tempel moet gaan. Of hoe je offers moet brengen. Hij heeft het niet over die dingen die specifiek publiekelijk zijn. Hij noemt 3 aspecten van ons geloof die je ook heel goed privé kunt doen, maar vaak ook publiekelijk plaatsvinden. Hij heeft het over giften geven, bidden en vasten. Gaven geven is gericht op onze naasten. Met het bidden ben je gericht op God. Met het vasten ben je gericht op het sterven aan jezelf. En meer gericht zijn op God. Want als je vast, dan ga je even niet eten, om in die tijd niet met het aardse bezig te zijn, maar met God. Daarom vasten ook steeds meer mensen van hun mobieltje bijvoorbeeld. Die laten het dan ook weten. Ik ben een vaste maand begonnen. Ik ben niet bereikbaar op mijn WhatsApp. Want in deze tijd wil ik me richten op God. Er zijn heel veel dingen die ons van God kunnen afhouden waar je van kan vasten. Oorspronkelijk gebeurde het met voedsel. Jezus die zegt 3 dingen over wat je daarbij wel bij moet doen bij het gaven geven, het bidden en het vasten. En wat je niet moet doen. Hij begint met hoe we het niet moeten doen. En als je vers 1, vers 5 en vers 16 nog even kort doorleest, dan valt al snel op dat bij al die 3 aspecten van God dienen, Jezus hetzelfde zegt van hoe we het niet moeten doen. Namelijk, het gaven geven aan anderen moeten we niet doen om door de mensen gezien te worden. Vers 5, het bidden moeten we ook niet doen om door mensen gezien te worden. En u raadt het al, vers 16, vasten moet je niet doen om door mensen gezien te worden. Het is duidelijk dat Jezus zich hiermee uitspreekt bij wat de dagelijkse gang van zaken was in zijn tijd. De fariseeën en schriftgeleerden die gaven hun goederen aan anderen om geëerd te worden door andere mensen. Ze gingen bidden op de hoeken van de straten. En ze veranderden hun gezicht terwijl ze aan het vasten waren. Dat wil zeggen, ze lieten hun baard langer groeien. Hun gezicht stond droevig. Leek bijna op toneelspel. Mensen zagen gewoon aan het gezicht als iemand aan het vasten was. Zo duidelijk werd iets persoonlijks in het openbaar gebracht. En Jezus zegt, zo moet het niet. Doe het niet voor de mensen, want dan is je gebed, je vasten, je gaven geven aan anderen, is dan niet oprecht. Zo dien je God niet. En Jezus heeft gelijk toch? Zo is het toch ook hoe we elkaar niet kunnen dienen? Om nog even een ander voorbeeld voor de kinderen dat duidelijker te maken. Naar vandaag de dag, stel je voor, iemand heeft een moeder. En die moeder, die is heel slecht voor haar kinderen. Als mensen er niet bij zijn, dan reageert ze af. Ze negeert hun als ze iets nodig hebben. Kortom, ze zorgt heel slecht voor haar kinderen. Maar zodra iemand in beeld komt, dan is het de liefste moeder die je maar kan wensen. Als je dat zou tegenkomen, en het zou jouw moeder zijn, dan zou je toch denken, dat is toch niet eerlijk? Mij vernederen, en waar iedereen bij is, heel aardig zijn. Dat zou je oneerlijk vinden. Nou, zo zegt God, Jezus zegt, op het moment dat wij, waar iedereen bij is, net doen alsof we God heel goed dienen, maar ondertussen er een ander leven op na te houden, dat is geen oprecht geloof. Dan heb je geen oprechte relatie met God. En dat kun je ook wel hypocriet noemen. Dat is een moeilijk woord voor beter voor willen komen dan je daadwerkelijk bent. Hypocriet, zo werden vroeger letterlijk de toneelspelers genoemd. Dan ben je een toneelspeler. En dat kan dus ook in de manier waarop wij God denken te dienen. Dat we door mensen geëerd en gezien willen worden. In ieder geval dat we niet willen dat mensen negatief denken over onze godsdienst. Ik denk dat we allemaal wel begrijpen dat God niks heeft met mensen die voor het oog van anderen heel godsdienstig willen overkomen, maar er ondertussen thuis er weinig mee te maken hebben. Die mensen hebben hun loon al gehad. Als u aan het avondmaal hoopt te gaan volgende week, dan moeten we dat ook heel goed onthouden. Jezus is niet gekomen voor hen die gezien willen worden in hoe ze zo goed bezig zijn met hun geloof. We hoeven niet goed voor te komen naar andere mensen. Daarom is het ook altijd heel belangrijk dat we er bewust van zijn, voordat we aan het avondmaal gaan, of naar de kerk zelfs gaan, dat Jezus is gekomen voor de zieken, om een heelmeester te zijn voor hen die dat nodig hebben, voor de zondaren die vergeving nodig hebben. Niet voor hen die denken te weten dat ze het allemaal wel prima doen. Jezus waarschuwt er ons allemaal voor dat we niet zouden huichelen. En dat kan, we kunnen een huichelaar zijn als we zowel wel aan het avondmaal zouden gaan, als dat we niet aan het avondmaal zouden gaan. Huichelen is vooral zichtbaar in voor wie maak je keuzes. Voor het oog van anderen of voor God? In de tijd van Jezus waren de Farizeeën en de schriftgeleerden de huichelaars. Wie zouden in deze tijd eigenlijk de huichelaars zijn? Misschien heb je voor jezelf wel bepaalde mensen in gedachten. Dan denk je Jantje, Pietje, Klaasje, 2 keer op een zondag naar de kerk, maar door de weeks, ho maar, je ziet er niks van terug. Als je eens wist hoe ze met hun zaken omgaan, en dan schud je je hoofd. Maar hoe is dat bij u? Bij jou? We zitten hier immers allemaal in de kerk, of zijn thuis verbonden met deze dienst. Wat kunnen mensen over ons gedrag zeggen door de weeks? Hoe oprecht is onze godsdienst? En wat willen wij graag laten zien aan onze broeders en zusters? Durven wij ook te laten zien dat wij wel eens strijd hebben in het geloof? Dat wij niet altijd uitkomen? Dat we ook onbeantwoorde vragen hebben die God nog nooit heeft beantwoord? Dat wij soms niet in machten zijn om concentratie te hebben voor onze stille tijd? Dat we strijd aan het hebben om aan het avondmaal te gaan vanwege onze levenswandel? Of de gedachten die niemand ziet, maar God wel? Of blijven we gewoon weg? Of gaan we gewoon aan? Zonder erover te spreken of na te denken over de gevolgen van onze keuzes. Op beide manieren hoeven anderen onze strijd niet te zien. En houden we dus gewoon een schijn op als we anderen niet meenemen in onze strijd, in onze aanvechting. Het mag duidelijk zijn dat Jezus ons oproept om niet God te dienen voor het oog van de mensen. En het mag ook duidelijk zijn dat we vanmorgen het formulier hebben gelezen Hebt u denk ik ook in deel 1 van het formulier gelezen, dat niemand van ons in zichzelf waardig is om aan te gaan aan het avondmaal. Niemand van ons is zonder zonde. Spreken we ook over die strijd. Die strijd om van zijn aangezicht te kunnen komen. Jezus roept ons dus op om niet God te dienen voor het oog van mensen. Maar hij zegt niet alleen hoe het niet moet, maar juist ook hoe je God wel op een goede manier dient. Dat is Matthäus 6, vers 6, ons kerntekst van vandaag. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal u in het openbaar vergelden. Voordat we dieper gaan op de kern van deze boodschap, wil ik met u duidelijk maken dat Jezus ons niet specifiek leert dat we niet met anderen mogen bidden. Zelf bidt Jezus ook in het openbaar. Bijvoorbeeld, voordat hij de 5000 mensen te eten geeft, dankt hij God. Of Johannes 17, het hogepriesterlijk gebed. Of het Onze Vader. Het is dus goed om in het openbaar te bidden. Een gebedskring. Of in een groep hardop te bidden als broeders van dezelfde kerkenraad. Of als gelovigen van een bijbelkring. Sterker nog, God roept ons er zelf toe op. Zo zijn de discipelen na de hemelvaart van Jezus continu bij elkaar om eensgezind te bidden. Totdat de Heilige Geest over hen komt op die eerste Pinksterdag. Het punt waar Jezus kritiek op uit is niet hardop bidden. Maar het punt waar hij kritiek op uit is hardop bidden om door de mensen gezien te worden. Het gaat hier dus niet om de uitvoering, hardop bidden, maar om de motivatie. Waarom zou je hardop bidden of gezien willen worden dat je iets godsdienstigs doet? Waarom vindt Jezus dat zo belangrijk? Dat je motivatie goed is wanneer je bidt, wanneer je vast, wanneer je gaven geeft. Dan is het goed om stil te staan bij het geschenk van het gebed. Want God heeft ons het gebed gegeven, niet dat we gericht zouden worden op onszelf, wat we eigenlijk ons hele leven best vaak zijn. Hij heeft ons het gebed gegeven om de aandacht naar Hem te krijgen. Op God de aandacht te richten. Daarom roept Jezus ons op om in de binnenkamer te gaan. Weten jullie ook wat een binnenkamer was in de tijd van Jezus? Hetzelfde woord wat hier voor binnenkamer wordt gebruikt. Ik heb eens in de concordantie gekeken. En hetzelfde woord gebruikt Jezus ook bij die gelijkenis van, dat hij ook zegt, dat gaat ook over het bidden. Dan zegt hij, er was eens een man in het donker, die kwam bij zijn vriend en die vroeg om een brood. En die vriend die zei eerst, nee, ga weg, want mijn kinderen liggen nog te slapen. En later bleek toch dat hij naar de binnenkamer ging, naar de voorraadkamer, pakte het brood en gaf het mee. En die binnenkamer was dus een voorraadkast, niet meer dan een voorraadkast, van 1 bij A 2 meter, waar al het eten was opgeslagen. En Jezus zegt dus, ga in je binnenkamer. Een binnenkamer had geen ramen, had een extra deur, dus dan kon je alle deuren dicht doen. En als je in die binnenkamer bent, is het niemand die jou ziet bidden. Dus ergens hebben we allemaal een binnenkamer. Want we kennen allemaal wel een plek waar we de deur dicht kunnen doen, maar niemand ons ziet bidden. En Jezus zegt dus, als je gaat bidden, trek je dan terug in die voorraadkamer, in die binnenkamer. Ga dan vooral niet met je gebed pronken, maar bid tot de Hemelse Vader in het verborgene. Want God is zelf in het verborgene. En ook gaat dat voor de gaven die je geeft. En het vaste wat je mag doen. In onze tijd is vasten niet zo aanwezig in onze godsdienst als het bidden en het gaven geven. In de kerk hebben we altijd nog een moment, of we doen het thuis via de mobiel, om onze gaven te geven. We hebben ook momenten genoeg dat we bidden. Maar het vasten is er een beetje uitgegaan een paar weken, een paar eeuwen geleden. Was het maar een paar weken geleden. Maar ik denk ook wel, als Jezus in deze tijd was, dat hij misschien wel iets anders extra had gezegd dan wat hij tegen de discipelen zou zeggen. Tegen hen zei hij, zorg ervoor dat wat je doet niet openbaar is. Misschien zouden wij wel horen in deze tijd, zorg ervoor dat je niet leeft als een gearriveerd christen. Denk niet te snel dat je het wel goed genoeg doet. Want daar gaan die godsdienstige dingen niet om. Die gaan er niet om dat jij het goed genoeg zou doen. Die godsdienstige dingen die gaan erom dat God jou wil zegenen. God wil je zegenen door je gehoorzaamheid heen. Als je van al je eigendommen betrekkelijk weinig geld weggeeft, nauwelijks bidt of nooit vast, dan zou je vandaag de dag absoluut door Jezus worden opgeroepen om hier verandering in te brengen. Want hij zegt nergens dat we onze gaven niet moeten geven, of niet moeten bidden, of niet moeten vasten. Jezus zegt juist dat we dit alles in het verborgene moeten doen. Als je het doet, laat het een ander dan niet weten. Want het gaat er bij God niet zozeer om wat de mensen zien van jou, maar Jezus doet een beroep op jouw privéleven. Dat moment wanneer jij alleen bent en niemand ziet wat jij denkt, doet of wat je voelt. Hoe leeft u met God waar niemand bij is? Letterlijk in de binnenkamer van uw huis, maar ook in de binnenkamer van uw hart. Hoe doen wij dat? Wanneer zoek jij God? Want die binnenkamer van je hart, die kan er altijd gericht op zijn om God te zoeken. Zo kunnen we bijvoorbeeld God zoeken in ons hart terwijl we in ons eentje in de auto zitten, of op de fiets, of in een drukke ruimte vol met mensen. Dan kun je spreken tot God, maar dan hoeft niemand dat per se te weten of te zien. Ik had er vroeger wel eens moeite mee om zo te denken over God, want ik dacht, maak ik het dan niet heel makkelijk? Is dat niet onheilig, onfatsoenlijk naar God om zomaar te bidden in mijn hart als ik in een drukke bus zit? Ik kon mij niet helemaal altijd toe zetten. Op een dag luisterde ik een keer naar een predikant, een hele oude predikant, Dick van Keulen. Die was al 90 plus. En tijdens een preek begon hij opeens te bidden. Hij zei niet Hemelse Vader, maar hij zei Papa. Nou, je kunt je voorstellen dat dat met mijn reformatorische achtergrond, dat mijn oren wel even klapperden. Ik dacht van, hoe kun je dat zo tussen het preken door, dat je bidt met je Hemelse Vader alsof het hetzelfde is als een aardse vader. Dat je hem Papa noemt en met hem praat zonder aankondiging en dan weer verder gaat met je preek. Achteraf is dat voor mij een heel mooi voorbeeld geweest van hoe wij in ons leven altijd gericht kunnen zijn op God in ons gebed. Dat het ook juist mag, dat God ervan geniet. Dat wij juist op in die dagelijkse bezigheden, als we aan het werk zijn, als we op de fiets naar school zijn, of waar we ook zijn, aan hem denken, met hem bezig zijn. Zo zegt Paulus ergens, bid onophoudelijk. Ja, ik vond dat mooi. Want waarom zouden we onophoudelijk bidden? Omdat God altijd bij ons is. Hij laat nooit los wat zijn hand begon. Dat staat toch ook prachtig in Psalm 139, vers 2 tot 10. Ik wil het nog eens met u lezen. God is in het verborgene. Psalm 139, de psalm van David, vers 2 tot 10. Wat is een basis om in het verborgene altijd maar te bidden? Nou, dat is Psalm 139. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of licht ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Paulus zegt dus, bid zonder ophouden. God is de God die alles ziet wat we doen. En als Jezus het heeft over uw Vader die in het verborgene is, dan heeft hij het niet in dit geval, want God is ook rechter, hij zal ook oordelen. Maar in dit geval, wanneer we opgeroepen worden om te bidden tot God die in het verborgene is, en ook met het vasten en ook met het gaven geven, elke keer heeft Jezus het over uw Vader. Daar klinkt liefde in door. Zorg en genegenheid, maar ook ontzag. Een Vader die goed is, daar luister je naar. Die wil je gehoorzamen. Wie in Jezus gelooft, heeft een Vader in de hemel. En datgene wat onze hemelse Vader ziet, van ons, moet voor ons veel belangrijker zijn dan wat de mensen van ons zien. En daarom is er in de voorbereiding op het Heilige Avondmaal ook nadruk op het zelfonderzoek. Heb je God en je naaste lief en leef je daar ook naar? Er zijn maar twee personen die weten wat er in je hart leeft. Dan ben jij en dat is God. Hoe is dat in je hart? Is Hij het belangrijkste voor je? En blijkt dat ook uit de tijd die je met Hem doorbrengt in het verborgene, wanneer niemand het ziet? En dan maakt het in principe niet uit wat mensen van jou vinden of wat mensen van jou denken te zien. Maar het gaat erom of God het in uw leven voor het zeggen heeft. Ook tijdens die verborgen momenten. Juist dan. Want als alles wat de mensen van ons zien, daar zijn wij al voor beloond. Maar Hij zal ons belonen voor wat alleen voor God zichtbaar is. Want God is in het verborgene. En Hij ziet ons hart aan. En ziet ook alle dingen die wij goed doen. Zonder dat een ander het per se hoeft te zien. Want dat is echte liefde. Goed doen zonder terug te ontvangen. En goed doen zonder daar eer voor te ontvangen. Dan verloochen je jezelf en doe je het uit liefde. Dat is wat Christus ten diepste heeft gedaan aan het kruis. Hij bad zelfs, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Hij ontving niks van hen, maar hij deed goed. En ook aan jou en nu. Er staat in Romeinen 5, God hield al van jou toen jij nog zondaar was. Christus gaf zijn leven, zonder dat hij op dat moment iets van ons terug verwachtte. We worden vandaag opgeroepen om in een speciale plaats tot God te bidden. En we hebben allemaal excuses waarom we dat niet zouden doen. We zeggen misschien dat we niet zo'n plekje hebben thuis, of dat we er geen tijd voor hebben. Thomas Manton, een Puriteinse schrijver, zegt het volgende. We zeggen dat we geen tijd hebben om in het verborgene te bidden. Maar we hebben wel tijd voor al het andere. Tijd om te eten, tijd om te drinken, voor onze kinderen, voor onze hobby's, voor onze verantwoordelijkheden, voor ons werk. Maar geen tijd voor datgene wat al dat andere omvat. We zeggen dat we geen binnenkamer hebben, maar Jezus vond een berg, Petrus een dak, de profeten de wildernis. Als u van iemand houdt, dan zult u een plaats vinden om alleen met diegene te zijn. Ziet u het belang ervan in om uw hart erop te stellen, om te gaan bidden op een geheime plaats, dat u alleen bent met God? Het gaat hier niet om wetticisme, maar over liefde. Het gaat over Gods goedheid naar ons toe. Hij ziet wat er op ons afkomt en weet van de voorzieningen die wij dagelijks nodig hebben. Dit alles is te vinden in die binnenkamer bij hem. Tot slot wil ik voor de kinderen nog eindigen met een verhaal. Dan hebben jullie een beeld die je morgen op school mag vertellen als de juf of de meester vraagt waar het over ging gisteravond. Er was een man in het moeras. Die had thuis geen drinkwater, geen water om zich te wassen. Dus elke dag liep hij 2 keer vanuit zijn huis naar de rivier. En hij had 2 emmers. 1 mooie, goede emmer en 1 kapotte emmer. Gaten van de onderkant, gaten van de zijkant. En met die 2 emmers ging hij elke dag naar de rivier. En elke dag kwam hij terug met 2 emmers. En je kunt je voorstellen dat de ene vol was en de andere leeg. En elke dag ging dat 2 keer hetzelfde eraan toe. Totdat zijn vrouw op een dag zei: jongen, waarom loop je nou elke keer met die 2 emmers te zeulen? Je kunt er ook 1 thuis laten of een goede emmer meenemen in plaats van die kapotte. Toen zei hij tegen zijn vrouw: kom maar eens met me mee. Dan lopen we samen naar de rivier. Terwijl ze onderweg waren naar dat speciale paadje naar die rivier, toen zag ze: de ene kant van de berm was droog, doods en dor. En de andere kant, prachtige bloemen, in alle formaten, in alle kleuren. Ze keek haar ogen uit. Toen zei hij: nu weet je waarom ik met de kapotte emmer terugliep. Vaak is ons gebed als die kapotte emmer. We denken dat ons gebed niet doorkomt tot God. Het is met filters. Wij zijn gebroken. Ons gebed is niet speciaal. We weten niet wat we moeten bidden. Soms kun je je echt afvragen: hoort God alles wel wat ik zeg? Die kapotte emmer staat voor ons gebed. Die volle emmer staat voor ons leven. Ons leven is vol met drukte. Volle agenda. De dingen die we moeten doen. De dingen die we mogen doen. Al het andere, behalve het gebed. Als we alleen maar een volle emmer hebben, dan zal onze weg door en droog zijn. Als die emmer gebroken is en je bidt veel tot God, ook in je binnenkamer, dan kun je het gevoel hebben alsof je gebed niet verder komt dan God, dan het plafond, en dat het niet bij God terechtkomt. Dan mag je van dit verhaal onthouden dat wanneer je God zult zoeken, je misschien niet altijd ervaart dat God hoort naar je gebed. Wel kan ik vanuit Gods woord beloven dat wanneer je God zoekt, er bloemen in je leven gaan groeien op plaatsen waar niemand ze verwacht. En misschien zie je dat niet in dit leven, maar die vrucht zal gedragen worden. God zal met je meegaan. Zijn geest zal in je worden uitgestort. Kinderen, willen jullie dat onthouden als je nadenkt over het gebed? De Heere, de Vader, wil dat wij tot hem bidden. Ook juist wanneer niemand het ziet. Hij ziet dan dat je het oprecht meent. En hij waardeert dat. Hij heeft zelf aan jou laten zien dat hij het oprecht meent. Hij heeft zijn meest waardevolle bezit, zijn enige geboren zoon, laten lijden en sterven aan het kruis. Opdat wij zouden leven met hem. Het is niet zomaar dat wij zonder ophouden mogen bidden tot God, waar we ook zijn. Het komt door Jezus. Hij heeft de weg vrijgemaakt van ons tot de Vader. Bid daarom niet alleen in de kerk of voor en na het eten, maar ook in het verborgene. Want de God die in het verborgene is, zal het u in het openbaar vergelden. Amen. Psalm 25, vers 7. Dat is de meest toepasselijke psalm wat we als antwoord hierop kunnen vinden. Zelfs de letterlijke woorden zitten erin. Gods verborgen omgang vinden. Psalm 25, vers 7. Laten we samen bidden en danken. Barmhartige God en Vader in de hemel, wat is het een genade als wij mogen leren om die verborgen omgang met u te vinden. En we bidden u dat het ons allemaal mag lukken om tijd vrij te maken, zowel thuis, op vaste momenten voor onszelf, als op de plekken waar we zijn, waar allerlei drukte om ons heen kan zijn, in ons hart. Dat we met u in verbinding mogen leven en u in het verborgene mogen vinden. En Heere, dat we ook mogen leren van dat voorbeeld, van die bloemen die bloeiden, dat we daarin ook herinnerd mogen worden aan al die opwekkingspredikers. En al die kerkvaders, zoals een Augustinus, die tot geloof kwam omdat zijn moeder jarenlang in het verborgene voor hem gebeden had. Pas jaren na haar gebed ging die bloem, haar zoon, bloeien. En ze mocht het zien. En wat zijn er veel dingen die wij niet kunnen zien, maar wat u wel verhoort. Heere, dat we daarop gericht mogen zijn. Dat u een goed God bent. En dat u hoort naar hen die in de naam van uw Zoon tot u komen en bidden naar uw wil. En dat u dat ook doen zou. En Heere, wij danken u voor uw genade en uw goedheid. Dat u door uw Zoon Jezus Christus de weg hebt vrijgemaakt van ons naar u. En dat wij zonder schaamte, zonder belemmering, zomaar vrij tot u mogen komen. Wel vanuit ontzag en gezag die u hebt, want we kunnen niet anders dan klein zijn voor u. Maar wel vanuit die diepe verbondenheid, waardoor we u zelfs vader mogen noemen. Heer, wij bidden u voor deze week, als we ons hopen voor te bereiden op het heilige avondmaal. Ook als er mensen zijn die bij voorbaat hun keuze al hebben gemaakt, wel of niet aangaan. Wilt u dan onrust in het hart geven waar dat nodig is? Zodat mensen niet bij die onrust gaan rusten. Maar gaan bidden tot u. Totdat hun hart rust heeft gevonden. En ze daadwerkelijk van aangezicht tot aangezicht voor u mogen komen. Ook straks. En nu. Als het avondmaal ook een vooruitzicht wordt. Op die eeuwige maaltijd die we van u mogen ontvangen. Op die eeuwige gemeenschap. Die we met u en de Hemelse Vader mogen hebben. Als we bij u zullen zijn. En Heer, we bidden u ook als er dingen zijn die tussen ons en u in zitten. Die niet goed zijn, dat u het openbaart. Zodat we onze zonde mogen belijden aan u en aan onze naasten. Dat bidden we voor vanavond. Dat bidden we voor deze week. En voor de rest van ons leven. Heer, wij danken u dat de gemeente Bruchem al zo snel weer een herder en leraar mocht ontvangen na het vertrek van dominee Van Zetten. Dat dominee Voets hier al werkzaam mag zijn. Dat er zelfs al een belijdeniscategorisatie van start is gegaan. Deze week alweer de catechese starten. Wilt u dat alles zegenen? Dat er open gesprekken mogen zijn. We bidden u niet om perfectie van onze kant. Maar juist om eerlijkheid, om kwetsbaarheid. Om het meenemen van elkaar in de strijd. Zodat we elkaar ook mee mogen nemen naar de richting waartoe we strijden. Naar de weg naar de Hemelse Vader. Voor ons allen bidden we. Zie of er bij ons een schadelijke weg is. En leid ons op uw eeuwige weg. Dat bidden we en danken we u in Jezus' naam. Amen. Laatste lied wat we zullen zingen is Psalm 118, vers 1 en 14. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.